Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Ik wil graag vanmorgen met jullie nadenken over de behoefte aan geestelijke vaders en moeders. Ik kom zo, wij waren al een aantal jaar christen, mijn vrouw en ik. Een heel aantal jaar christen eigenlijk. Toen mijn vrouw en ik merkten dat we eigenlijk geestelijk advies nodig hadden. Weet je, als je tot geloof komt, ben je eigenlijk een baby, zou je kunnen zeggen. En in het begin heb je genoeg aan melk, hè, dan is eigenlijk, nou, je neemt alles op. En al het voedsel is welkom, zeg maar. Maar het zijn vaak de basisdingen die je dan nodig hebt. En dan, om verder te groeien, heb je op een bepaald moment stevige voedsel nodig. En je loopt in je geloofsleven soms tegen dingen aan, waar je niet, eigenlijk geen raad meer weet. Of waar je niet verder in komt, waar je vast in blijft zitten. En dan vraag je je soms af, ja, hoe ga ik hiermee om? Hoe kan ik hier verder mee komen? En waar kan ik nou met mijn hartsvragen terecht? Wie begrijpt mij nou? En wie snapt waar ik in zit? Wie snapt wat ik nodig heb om verder te komen? Nou, wij keken, toen mijn vrouw en ik daar zo mee worstelden, keken we om ons heen en we vroegen ons af, ja, wie kan ons helpen? Wie kan ons nou verder helpen? Waar zie ik nou volwassen christenen? He, waarvan je denkt, van, ja, die kunnen mij met deze vragen verder helpen. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat we die mensen misten. En we zien het belang van geestelijke vader en moeder eigenlijk ook heel duidelijk in de Bijbel terug. En daarom wil ik graag met jullie lezen een gedeelte uit 2 Kronieken 24. 2 Kronieken 24. En daar lees ik twee gedeeltes uit. Eerst de eerste vier versen van 2 Kronieken 24. En daarna nog een stukje verderop. Het gaat over Joas, koning van Juda. En er staat in 2 Kronieken 24. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 40 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Zibja uit Beerseba. En Joas deed wat juist was in de ogen van de Heere al de dagen van de priester Jojada. Jojada nam 2 vrouwen voor hem en hij verwekte zonen en dochters. En hierna gebeurde het dat het in het hart van Joas was het huis van de Heere te vernieuwen, dus de tempel te vernieuwen. Nou, daar gaat een heel stuk over die vernieuwing van de tempel, wat er allemaal gebeurt, dat er geld bijeengebracht wordt. En dan staat er op een bepaald moment dat Jojada oud werd en stierf, dat hij begraven werd in de stad van David. En dan gaat het in vers 17 verder. Na de dood van Jojada kwamen echter de vorsten van Juda, dus de leiders van Juda, en zij bogen zich neer voor de koning. En ze vleiden hem misschien ook een beetje. En toen luisterde de koning naar hen. Ze verlieten het huis van de Heere, de God van hun vaderen, en dienden de gewijde palen en de afgoden. Vanwege deze schuld van hen rustte er grote toorn op Juda en Jeruzalem. Hij zond onder hen profeten om hen tot de Heere te doen terugkeren. En zij waarschuwden hen, maar zij gehoorzaamden hun niet. Toen bekleedde de geest van God Zacharia, de zoon van Jojada, de priester, die hoger dan het volk ging staan. En hij zei tegen hen, zo zegt God, waarom overtreedt u de geboden van de Heere? Daarom zult u niet voorspoedig zijn, omdat u de Heere verlaten hebt, zal hij u verlaten. Zij spanden echter tegen hem samen en stenigden hem op bevel van de koning, met stenen in de voorhof van het huis van de Heere. Koning Joas herinnerde zich het gunstbewijs dat zijn vader Jojada aan hem bewezen had niet, maar doodde zijn zoon. En toen hij stierf, zei, mogen de Heere het zien en vergelding eisen. Tot zover deze Bijbelgedeelte uit 2 Kronieken 24. Een aangrijpend gedeelte vind ik zelf. Joas, jongetje van 7 jaar oud, die koning wordt. En nou ja, hoe kan een kind van 7 jaar een land regeren? Dus hij had iemand nodig die naast zich stond. Hij had iemand nodig die hem ging helpen om koning te zijn. Die eigenlijk bijna regeerde voor hem. En hoe kwam dat nou? Hoe kwam het nou dat een kind van 7 jaar koning moest worden? Nou, dat staat in de geschiedenis die eraan vooraf gaat. Misschien kent u hem, maar ik zal hem even kort samenvatten. Zijn vader was Ahazia. Hij was koning tot op het moment dat hij vermoord werd door Jehu. En Jehu was de nieuwe koning van het Noordrijk. In die tijd was het Israël opgesplitst in het Noord- en het Zuidrijk. En het Zuidrijk regeerden de koningen uit het geslacht van David. En daar was Ahazia en Joas waren daar de onderdelen van, zeg maar, van het nageslacht van David. In het Noordrijk zie je dat er allerlei dynastieën opkomen. Hier komt die familie aan de macht, dan weer een andere familie. Nou, Jehu kwam aan de macht en hij had van God de opdracht gekregen om het geslacht van Agab. En Agab was de koning die vreselijke slechte dingen deed met zijn vrouw Izebel, die de afgoderij bevorderde. Die op een bepaald moment in de confrontatie kwam met Elia. Nou, je kent al verhalen waarschijnlijk wel. Jehu had opdracht om het nageslacht van Agab uit te roeien, zoals God geprofeteerd had. Izebel die daarbij viel. Maar hij ging verder dan God had opgedragen. Hij vermoordde namelijk ook prinsen uit het geslacht van David en onder andere ook koning Ahazia. Dus al op 1-jarige leeftijd, hij was toen 1 jaar, Joas, verloor hij zijn vader. En wie werd er toen koning? Op dat moment was er eigenlijk niemand om het koningschap over te nemen. Er waren waarschijnlijk alle kinderen nog te jong. En wat gebeurt er dan? De moeder van Ahazia, dus de oma van Joas, neemt het roer in handen. En wie is die moeder van Ahazia? Dat is Atalia. En Atalia is een dochter van Agab en Izebel. En wat doet zij, deze dochter van Agab en Izebel? Zij vermoordt al hele nageslacht van Ahazia. Behalve één. Namelijk Joas. Joas wordt verborgen in de tempel door zijn tante. En dat is namelijk een zus van zijn vader Ahazia. En deze tante, ze heet Jozabad, verstopt hem in de tempel. En ze weet hem daar 6 jaar lang verborgen te houden voor Atalia. En die komt er dus niet achter. En op een goede dag besluiten ze, het is nu tijd om Joas koning te maken. Het is nu tijd om in te grijpen en Atalia van de troon te stoten. Zodat weer de rechtmatige koning uit het geslacht van David zal regeren. En dat was Joas. 7 jaar oud werd hij op de troon gezet en een kind kan niet regeren. En daarom stond Jojada, de priester, naast hem. Eigenlijk zijn oom, want Jojada was namelijk weer getrouwd met Jozabad. En dus de tante van Joas, Jozabad, die zijn man was Jojada. En je zou kunnen zeggen, hij kwam terecht, een beetje een ingewikkeld verhaal, je zou bijna moeten tekenen. Ja. Maar in ieder geval, hij kwam terecht eigenlijk in het huis van zijn oom en tante. Dus zijn oom was degene die naast hem stond, een aangetrouwde oom. En het ging goed, staat er dan met Joas, zolang Jojada leefde. Zolang hij leefde ging het goed. Nou, je ziet hier al dat kinderen een vader en een moeder nodig hebben. Dat geldt gewoon in het gewone leven. Een kind zonder vader of moeder, dat gaat niet goed mee. Joas had niet goed afgelopen als daar niet zijn oom en tante waren die rol van vader en moeder overnamen. Een kind heeft zorg nodig, een kind heeft bescherming nodig, een kind heeft aandacht nodig, een kind heeft liefde nodig. Een kind heeft ook als ouder worden advies nodig. En waar dat misgaat, daar gebeuren hele verkeerde dingen. Daar gaan dingen heel erg fout lopen. Dat veroorzaakt heel veel problemen later. Dat kun je zelf zien in de dierenwereld. Ik las van de week een verhaal over gedode witte neushoorns in een wildpark in Zuid-Afrika. Op een bepaald moment vonden de beheerders van het park, die vonden steeds dode witte neushoorns in het park. En eerst dachten ze aan stropers, maar het bleek dat die witte neushoorns gewoon hun neuzen nog hadden, of hun horens nog hadden, zeg maar. Dus daar kwamen de stropers normaal gesproken voor. Dus het konden geen stropers zijn, maar ze snapten er niks van. Wie had die witte neushoorns gedood? Dus wat deden ze? Ze gingen camera's ophangen om te kijken van wie heeft die witte neushoorns gedood. En ze kwamen erachter dat gedaan was door jonge olifantstieren. Een jonge olifantstieren die dus achter die witte neushoorn aanzaten en ze eigenlijk doodtrapten. En die jonge witte neushoorns die waren weer verplaatst van een ander park, van het Paul Kruger park, naar dat park. Want er waren in dat andere park te veel olifanten en hij wilde een deel van die olifanten overplaatsen naar een ander park. Alleen, dat deden ze alleen met jonge olifantstieren. En die oudere olifanten, daar hadden ze dat niet mee gedaan, dat was te lastig. Die konden ze te moeilijk vangen, zeg maar, om ze over te plaatsen. Dus er waren alleen jonge olifanten overgeplaatst. En waar kwamen ze dan achter wat de oorzaak was dat die jonge olifantstieren zo tekeer gingen? Is dat ze geen voorbeeld hadden. Want later hebben ze namelijk oude olifantstieren overgebracht. En toen bleek dat die hele kudde daar tot rust kwam. Die namen de leiding, die oude olifantstieren. En zo gingen die jongeren kwamen in het gareel en ze hielden op met dode jonge neushoorns te doden. Dus daar zie je al in de dierenwereld wat een impact het heeft. Hè, als jonge dieren geen voorbeeld hebben van oude dieren. Nou, in de mensenwereld geldt dat misschien nog wel veel meer. Hè, ik las een tijd geleden een keer een artikel waar iemand die daar heel erg in verdiept had, een onderzoek had gedaan. Nou, maar hoe komt het nou toch dat zoveel jonge Marokkanen in de criminaliteit terechtkomen? En zij kwam tot de conclusie, die onderzoekster, dat dat te maken had hoofdzakelijk met het feit dat de vader afwezig was. Of hij was er wel bij de moeder zich nergens mee. En dat de moeder eigenlijk, de zoontjes werden als prinsen behandeld, dus de moeder had niks te zeggen. En die jongens groeiden op, hij groeide op zonder lijn. He, dus hier is hij opnieuw, he, zowel in de dier als de mensenwereld, dat om op te groeien en om een evenwichtig persoon te worden, zeg maar, die het leven aan kan en die zijn verantwoordelijkheid kan nemen, die op een goede manier kan leven, die heeft ouders nodig. Weet je, en je ziet dat het Gods hart is. He, als ik bijvoorbeeld kijk naar een gedeelte als Psalm 68, en dan zie je daar dat het Gods hart is om te zien naar mensen die geen vader of moeder hebben. Er staat dat God een vader is van de wezen en een rechter van de weduwe. En dat God een God is die eenzaam in een huisgezin plaatst. Nou, dat is precies wat God gedaan had met Joas, zou je kunnen zeggen. Ja, hij was daar zonder vader, en misschien ook zonder moeder, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, hij had hem geplaatst in het huisgezin van Jojada en zijn vrouw Jozabad. En dat is het hart van God. God wil dat mensen een vader hebben. Mensen hebben een vader nodig. En zonder vaderfiguur, zou ik kunnen zeggen, gaat de hele samenleving kapot. Ook in Amerika zijn onderzoeken gedaan, maar het blijkt dat jongeren die in criminaliteit of in de drugs terechtkomen of het slechte pad opgaan, dat het bijna altijd de oorzaak is dat er geen ouder is. Met name geen vader. God voorzag voor jou als in zo'n gezin. Oom Jojada, zijn pleegvader, stond naast Joas om hem te begeleiden in het volwassen worden en in het regeren van Israël. En Jojada was nog meer dan een pleegvader. Je zou kunnen zeggen, hij steunde hem, gaf hem advies, bemoedigde hem. En hij deed eigenlijk wat ieder kind zo hard nodig had. Maar in onze tijd denk ik dat het een probleem is wat heel groot is en steeds groter wordt. Niet alleen omdat er heel veel huwelijken sneuvelen, waardoor vaak de vader een beetje uit beeld raakt. Bij de een meer als de ander, maar dat verschilt. Maar in ieder geval, er is niet meer een stabiele basis waar mensen op terug kunnen vallen. En wat je ook vaak ziet is dat als mensen wel ouders, of kinderen wel ouders hebben, dat heel veel ouders in deze tijd te druk zijn. En zo, met zoveel dingen bezig zijn in hun hoofd, dat ze eigenlijk geen tijd en rust en aandacht meer hebben om naast de kinderen te staan. Om ze te begeleiden, om ze voor te gaan. En dat heeft een enorme impact op de samenleving. In Amerika is dat al een stukje verder, maar ik denk dat ook in Nederland dat we steeds meer daar consequenties van gaan zien. Het is zo belangrijk om evenwichtige, zelfstandige mensen te worden. Nou, dit gaat over het natuurlijke, zou je kunnen zeggen. Maar eigenlijk geldt precies hetzelfde in het geestelijke. Eigenlijk gaan diezelfde voorwaarden en diezelfde gevoel gaan ook in het geestelijke. En geestelijke vaders en moeders zijn zo nodig om stabiele gelovigen te hebben. En gelovigen die opgroeien of op moeten groeien, maar eigenlijk geen volwassen gelovigen naast zich hebben, lopen grote kans om eigenlijk weer af te vallen van God, om God weer kwijt te raken. He, of ze gaan een leven wat niet klopt. He, dus geestelijke vaders en moeders zijn heel belangrijk. En het ging geestelijk goed met Joas zolang Jojada leefde, staat er hier. En Jojada gaf hem alle ruimte. He, want hij nam zelf het initiatief om iets met de tempel te gaan doen. Hij zag daar dat de tempel van God verwaarloosd was. He, dat er door de koningen voor hem ook, zeg maar, weinig aandacht aan was gegeven. Joas nam daar stap in en Jojada steunde hem. Hij zei, ga door, bemoedig hem. Dus het was goed. En ik denk dat hij niet alleen advies had, maar dat hij ook voor hem bad. Ik kan me haast niet voorstellen dat je als een geestelijke vader bent, een geestelijke moeder, goed bidt voor je kinderen. Wij bidden dagelijks voor onze eigen kinderen. Maar ook als je geestelijke kinderen hebt, dan bid je voor ze. En Jojada was denk ik zo'n man. Die naast hem stond en die hem telkens iedere dag bracht voor de troon van God. Joas had Jojada nodig. En dat zie je vooral namelijk hier als die wegvalt. Je ziet als Jojada wegvalt, als Jojada overlijdt, dat het helemaal misgaat. He, er komen vorsten bij hem en waarschijnlijk vleien ze Joas. Waarschijnlijk praten ze hem naar de mond, maar weten ze hem in ieder geval voor elkaar te krijgen dat Joas de tempel loslaat, God van Israël loslaat en zich keert tot een afgoden. En weet je, als die stap gezet is, als je God uit het oog verliest, dan heeft dat heel veel consequenties. En dat zie je hier bij Joas. En hij laat God los. En maar daarna komt hij als het ware, zou ik maar zeggen, in een spiraal terecht. Van je van kwaad tot erger gaat. Want het brengt hem uiteindelijk toe om zijn pleegbroer om te brengen. En dat Zacharia, de zoon van Jojada, was eigenlijk zijn pleegbroer. Zijn eigen pleegbroer brengt hij om, omdat hij hem wijst op dat hij God verlaat en dat hij terug moet keren. Hoe diep kan je vallen? Hoe diep kan je vallen? Jojada valt weg. En uiteindelijk wordt zijn zoon door Joas omgebracht. Diep triest. Het raakt me diep als je dat leest. En erover nadenkt dat hij zoveel goedheid heeft ontvangen van Jojada. En dan tot zo'n daad komt. Hoe kan dat, hè? Hoe kan dat? Wat ging er mis, vraag je af, hè? Het is natuurlijk moeilijk te zeggen, want de tekst zegt het niet. Er staat niet precies wat er misgaat. Maar één ding is in ieder geval duidelijk. Dat zonder Jojada het niet goed gaat. En misschien kun je afvragen, nou ja, is er dan iets misgegaan ook? En deed hij misschien de dingen die hij deed alleen maar uit liefde en respect voor Jojada? En niet uit liefde voor God in de tijd daarvoor? Heeft hij alleen Jojada willen behagen omdat hij zich goed voor hem was, dat hij een band met hem had? Of was Jojada misschien te dominant aanwezig in het leven van Joas? Dat hij zich als het ware optrok aan Jojada in plaats van optrok aan God? Wie zal het zeggen? Had hij misschien geleerd, Joas geleerd om wel naar Jojada te luisteren, maar niet te luisteren naar God? Heel goed mogelijk. We weten het niet precies. Maar duidelijk is in ieder geval dat de invloed van Jojada enorm groot was en enorm belangrijk was. En eigenlijk zie je hetzelfde ook in het Nieuwe Testament gebeuren. En als ik even een voorbeeld erbij mag halen uit het Nieuwe Testament, dan denk ik altijd gelijk aan Paulus. Paulus die als geen ander misschien wel een geestelijke vader was voor geestelijke kinderen. En een van zijn geestelijke kinderen, die schrijft hij een paar keer. En dat was Timotheus. En hij noemt Timotheus in 2 Timotheus 1, mijn geliefde zoon. Timotheus, mijn geliefde zoon. Hij was geen letterlijk kind, maar hij was een geestelijk kind van Paulus. Paulus had hem geestelijk opgevoed, zou je kunnen zeggen, in het geloof. Paulus had hem meegenomen op zijn zendingsreizen. Had hem laten zien, was samen opgetrokken, had zijn hart gedeeld. Had laten zien hoe hij voor God leefde en met God. En dan krijgt Timotheus zelf verantwoordelijkheid. Hij gaat de gemeente leiden. En dan staat er in 2 Timotheus 2, u dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Paulus was een geestelijke vader met visie, zou je kunnen zeggen. Paulus was een geestelijke vader die verder keek dan de dingen die hij zag. Hij zag de toekomst. Hij zag in Timotheus de toekomst. Hij dacht, wil die toekomst werkelijk een toekomst zijn waarin de kerk van God gebouwd wordt? Dan moet Timotheus niet alleen geleerd worden om met God te leven, maar dan moet hij dat weer door gaan geven. Want dan moest Timotheus ook zelf weer een geestelijke vader worden. En dat principe in de Bijbel zit heel diep. En ik geloof dat dat principe ontzettend belangrijk is om vruchtbare, stabiele kerken te krijgen. Paulus hield van hem. Dat is ook zo belangrijk. Een liefde van een volwassen christen voor een christen die bezig is volwassen te worden. Liefde. Mijn geliefde zoon, zegt Paulus. Wat spreekt daar veel uit? Je ziet dat ze een goed contact hadden. Ze hadden samen gereisd. Hier schrijft Paulus een brief. En dat is ook de eerste Timotheusbrief nog. En hij heeft op meer momenten contact met Timotheus. Er is een intiem, een hecht contact tussen Paulus en Timotheus. Ook als ze ver uit elkaar zijn. Ook als ze elkaar hebben moeten loslaten. Maar nog steeds is Paulus van een grote afstand bewogen met zijn zoon Timotheus. En is hij nog steeds betrokken op zijn geestelijk leven. Dus hij heeft hem losgelaten en ook weer niet. Paulus was een echte vader. Een echte geestelijke vader voor Timotheus. Hij deelde zijn hartsverlangen. Hij deelde zijn ervaring en wijsheid. En hij deelde zijn leven met God. Hij zegt ook, wat je van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, geef dat weer door. En hij zond hem dus uiteindelijk ook uit. En dat is zo mooi om te zien. Hè? Dat Paulus niet alleen een vader was voor hem, maar dat hij ook zei van, weet je, nu zet ik jou weer uit. Nu mag jij je vader worden. Nu mag jij je geestelijk leider worden. En Timotheus mocht dat weer doorgeven, het geleerde doorgeven en op eigen benen staan. Maar wat je ook hier ziet in dit gedeelte, en dat is misschien wat er misging bij Joas, is dat Paulus zegt, u dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En dus als Paulus Timotheus aanmoedigt, zegt hij niet allereerst van, jongen, tjaka, als we ervoor gaan, hè? Hey, ik moedig je aan, hij zegt, nee, ik wijs eerst op Jezus Christus. Wordt gesterkt in de genade van Jezus Christus. Zorg ervoor, Timotheus, dat je relatie met God goed is. Zorg ervoor, Timotheus, dat je de kracht ontvangt van God om door te gaan. Zorg ervoor, Timotheus, dat je in Jezus Christus blijft. Met weer andere woorden. Paulus was bewogen met het geestelijk leven van Timotheus. En Paulus zag wat Timotheus nodig had. Hij dacht van, ja weet je, ik kan misschien zo nu dan een brief schrijven. Maar Timotheus heeft het dagelijks contact met God nodig. Weet je, en daar zie ik wel een groot verschil, denk ik, met een Joas. Joas had ontzettend veel van Jojada geleerd. Maar ik vraag me af of hij echt geleerd had om met God te leven. Ik vraag me af of hij dat misschien te weinig geleerd heeft of hij niet opgepakt heeft. Maar Timotheus pakt het gelukkig wel op. Belangrijk voor ons is dat we mensen nooit afhankelijk van onszelf moeten maken. Maar ze telkens weer afhankelijk moeten maken van God. Mensen kunnen heel veel aan je hebben. Maar uiteindelijk moeten ze bij God uitkomen. Uiteindelijk hebben ze God nodig. Weet je, en ik geloof in deze tijd dat geestelijke ouders heel erg nodig zijn. Niet alleen omdat het in de maatschappij misgaat, ook dat. Ik zie ook in de gemeente waar wij nu komen, jongeren die tot geloof komen, die soms in hun jeugd al een vaderfiguur gemist hebben, maar dat eigenlijk in hun geestelijk leven weer meenemen. Dus dat verweest zijn, noem ik het maar eventjes. En zij hebben juist in de kerk iemand nodig die zegt van oké, maar ik wil voor jou zijn als een vader. Een stukje misschien wel natuurlijke vader ook, maar zeker ook een geestelijke vader. Want willen deze mensen kunnen doorgaan, ze zijn vaak zo enthousiast, ze zijn tot geloof gekomen, ze willen leven voor God. Maar ze missen de handvaten. Ze missen de juiste adviezen, ze missen de ervaring zeg maar van een volwassen christen. En is het zo mooi als je je leven mag delen met zulke jongeren. We zijn op dit moment bezig met een bijbelstudiegroep. Met een aantal jongeren. Er waren twee jongeren die waren op Alpha-cursus eind vorig jaar tot geloof gekomen. Ik heb daar zelf ook een inleiding mogen doen. En de jongeren zeiden, die Alpha-cursus willen verder. We zijn enthousiast. We hebben iets ervaren van God en we willen verder. En toen heeft degene die Alpha-cursus organiseerde mij gevraagd en mijn vrouw, hoe willen jullie met die jongeren verder gaan? Ik heb er geen tijd voor, ik kan niet, dat is ook in de operatie en alles. En we zijn met die jongen aan de slag gegaan. En ze hebben, nog familie en vrienden erbij gevraagd. En we zitten daar met een groep van ongeveer 10. Zitten we daar iedere week, woensdagavond, Bijbelstudie te doen. En het is zo mooi om te zien. Weet je, je denkt soms, weet je, jongeren die zijn niet open of ze willen allerlei dingen. Maar als je ze echt de aandacht geeft, als je echt met ze de diepte in gaat, dan is daar zo'n honger. Juist op zo'n moment dat ze aangeraakt zijn door God. En het is zo mooi om te zien dat je zoveel voor ze kan betekenen. En ik geloof dat nu al zeg maar, heel veel gezinsrelaties losser worden, dat het des te belangrijker wordt om in de gemeente de juiste gezinsrelaties aan te halen. En want de gemeente van God is net zo sterk als dat onderlinge relatie sterk is. Dus hoe sterker je onderlinge relaties zijn, hoe sterker je gemeente. Hoe sterker de onderlinge band en het delen van je hart met elkaar is, hoe sterker je gemeente. God heeft een gezin gegeven. God heeft een gezin, de gemeente gegeven, waarin geestelijke kinderen zijn, waarin geestelijke jongeren zijn en waarin geestelijke volwassenen zijn. En dat heeft niks met leeftijd te maken, het heeft meer te maken met je ervaring in het leven met God. En dan is het zo mooi als je mag delen. Weet je, en iedereen is daar volgens mij in nodig. Ik heb soms het idee dat sommige mensen als ze ouder worden denken van, ja, ik kan weinig meer betekenen. Maar ik geloof dat je ontzettend veel kan betekenen. Juist ook als je oud bent kun je zoveel betekenen. Je hebt zoveel levenservaring. Je hebt zoveel geleerd met God. Er is zoveel wat je kan delen. En God wil zo graag juist ook ouderen gebruiken. Daar ben ik diep van overtuigd. Weet je, ik las van de week een stukje waarin iemand schreef dat hij op reis was geweest met een bekende evangelist. De evangelist die reisde van de ene plek naar de andere. En die hield daar spreekbeurten. En onderweg toen ze op reis waren, toen zei die bekende evangelist tegen die persoon die het schreef, zei hij van, weet je wat ik nou echt nodig heb, zegt hij. Ik heb een vader nodig. En denk je, ja, zo iemand heeft dat toch niet nodig? Ja, ook. He, dus je zou kunnen zeggen, ook de geestelijk volwassenen hebben anderen nodig om hun hart mee te delen. Niemand kan in zijn eentje christen zijn. Niemand kan zonder intieme geestelijke relaties. Je hebt het allemaal nodig van tijd tot tijd. En dan is het zo mooi als je voor elkaar beschikbaar kan zijn. Hey, bij wie kun je terecht? Bij wie zou u of jij terecht kunnen? Met je vraag. Met uw vraag. Is er iemand in je omgeving waarbij je zegt, ja, ik weet dat ik bij die terecht kan. Met mijn geestelijke vraag. Of ik weet dat anderen bij mij terecht kunnen. Ik sta er open voor. Ik ben er gevoelig voor dat mensen bij mij terecht kunnen met een vraag. Weet je, de leeftijd is onbelangrijk. Maar wel of je beschikbaar bent. Of je gebruikt te worden door God om anderen op te bouwen. Misschien vraag je af, ja, wie? Ik wil best, maar ja, voor wie zou ik een geestelijke vader of moeder kunnen zijn? Ik zou het niet weten. Ik zou zeggen, bid ervoor. Zeg tegen God, ik ben beschikbaar. Leid mij maar, geef mij maar iemand waarvoor ik een geestelijke vader of moeder kan zijn. En ik weet zeker dat God mensen op u of jouw pad gaat brengen. Echt waar, want er zijn zoveel mensen die dit nodig hebben. Misschien wel degene die hier naast je zit. Misschien wel degene die hier een deel is van de gemeente. Breng het in gebed en zie uit naar verhoring, zou ik zeggen. Weet je, ouderen, en met name ook geestelijk volwassen ouderen, hebben een enorme geestelijke erfenis en ervaring die nodig zijn voor jongeren in het geloof. En het is zo mooi, hè? Ik zat naar die kaars te kijken. En het is een prachtige kaars. Hè, want er staat niet alleen een prachtig kruis op, een alfa en omega, maar wat me zo opviel is dat er een wijnstok omheen getekend staat. Hè, dat dus, je zou kunnen zeggen, uit de dood is een nieuw leven ontstaan. He, door Jezus Christus, het zaad, dat vergelijkt ik zelf met een graankorrel die in de aarde valt en die sterft en die gaat vrucht voortbrengen. En hij is de wijnstok waar wij op geënt mogen zijn. En als wij blijven in de wijnstok, wat gaat er dan gebeuren? Gaan we vrucht dragen. En weet je dat het doel is van ieder christenleven? Je kunt je Bijbel op nastaan, is eigenlijk het doel van ieder christenleven. Daarom deze kaarsen prachtig. Kijk er iedere keer naar, iedere week naar. Vraag je af, Heer, hoe mag ik vrucht dragen? Je kunt dat niet uit jezelf gaan oppompen. Het Het enige wat nodig is om in de Heer Jezus te blijven. Om in die relatie met hem te leven. Zeg, Heer, dat zegt u maar. Ik heb vaak gemerkt op momenten in mijn leven, dat soms denk je van, hoe kan u me nou gebruiken? Ja, ik zie op dit moment helemaal geen vrucht. En is het zo heerlijk als je bij God mag brengen en mag zeggen, Heer, hier ben ik. Zegt u maar. Jaren geleden heeft mijn vrouw, toen had ze een preek gehoord over dit gedeelte met Timotheus, waarin Paulus een geestelijk vader was voor Timotheus. En mijn vrouw zag hoe belangrijk het was en ze heeft tegen God gezegd, Heer, ik wil een geestelijke moeder zijn. Gebruik me maar. Het is zo mooi om te zien hoe God het in haar leven heeft gedaan. Hoe ik zie dat zij voor zoveel mensen in de afgelopen jaren een geestelijke moeder is geweest. Echt, God kan ons gebruiken. Echt, God wil ons gebruiken. Ook als je oud bent. Iemand die in ons leven een bepaalde fase een voorbeeld is geweest. Dat was een hele oude broeder. Die jarenlang in Scheveningen in de Bijbelkios heeft gezeten. Broeder Schutte. Sommigen jullie misschien kennen hem. Hij kwam bij ons toen in de Baptistengemeente in Scheveningen. En deze oude broeder, die had iets. Hij zat in het bejaardenhuis. Maar hij had zo'n liefde voor God. Hij was zo'n verlangen om het evangelie te delen dat hij voor het bejaardenhuis ging zitten. En dan had hij op het bankje had hij allemaal stickers geplakt over God en over Jezus Christus. En dan probeerde hij met voorbijgangers een gesprek aan te knopen over het geloof. En deze man was hier, hij kon niet altijd door zijn gezondheid niet altijd goed slapen. Hij was soms nachten op en dan was hij aan het bidden voor de gemeente. Aan het bidden voor mensen. Nou mensen, echt, ik heb het gemerkt. Ik merkte, deze man bidt. Want toen hij overleed, het was alsof er een gat viel in de gemeente. Je merkte dat daar ergens in het gebed, zeg maar, iets miste. Je kunt tot in je ouderdom vrucht dragen. Veel vrucht zelfs. Je hoeft alleen maar tegen God te zeggen, Heer, hier ben ik. Gebruik mij. Laat mij een geestelijke vader, een geestelijke moeder zijn. In deze tijd. Wilt u beschikbaar zijn?